Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Initiating system 1. System 1 loaded.
Ben je nou zo dom? Of is het niet?
Waarom stel je dan deze vraag? Ben ik nou degene die zo slim is? Of ben jij zo dom?
Nu ben ik weer de arrogante klootzak. De autoritaire klootzak. Ja goed, als je het niet begrijpt. Sorry. Homa, ik heb het goed verwoord. Je mag het omschrijven. Je mag nog je commentaar erop geven. Maar dat zijn allemaal domme vragen.
Hey, hallo en leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de Voetbalpodcast. Mijn naam is Jim Driessen en ik zit hier natuurlijk weer met Sam Planting.
Ja, ik dacht even dat het de fluisterkast was. Je begon zo lief en zachtjes.
Ja, een beetje probleem met mijn stem. Dus sorry alvast als het niet helemaal als vertrouwd hoort.
Oh,
maar we zijn gewoon weer lekker aanwezig inderdaad. We zijn hier de dag na de transfer deadline van de grote Europese competities.
Ja.
Dus laten we daar maar als eerst over gaan hebben.
Mhm. Ik denk, eerste algemene observatie is natuurlijk dat in de top van de markt, dus bij de grote clubs op deze planeet, dat de corona niet per se heeft toegeslagen.
Nee, maar toch is er geen enkele transfer echt boven de 100 miljoen gegaan.
Nee, oké, dat is natuurlijk bij al die transfers die zoveel kosten, die zijn volgens mij nooit allemaal op deadline day. Maar dat toch... Dat je denkt van ja, dat gaat ook weer... Het loopt allemaal wel weer in de papieren. Ja. Bijvoorbeeld zo'n Cavani die naar United gaat. Ja, die gaat daar niet voor...
Nee, die zal een hoop geld verdienen.
Per uur zitten.
Maar de duurste transfer is volgens mij is Kai Havertz naar Chelsea voor 80 miljoen.
Oh, in deze periode?
Ja.
Ja. En, nee,
dus niet
nee,
alleen over deadline day, maar gewoon de gehele transferperiode.
Nee, dus echt als we kijken dus in dat clubje... Wat is, moet je denken van welke spelers zijn drie dubbele miljoenen bedragen waard. Ja, die zijn allemaal gebleven waar ze waren. Dus van Mbappé tot Neymar tot...
De markt is niet echt in beweging gekomen.
Sadio Mané en Heung-min Son. Die zitten allemaal nog waar ze zitten. Maar ja, Jezus. Het was nou niet te rustig gisteren. Want ja. Kijk, ik was met een vriend naar de bioscoop. Ik heb gewoon pas na middernacht heb ik gewoon de hele dag... Ik ben gewoon naar het Twitter-account gegaan van Fabrizio Romano. En nog een paar van die
grootmachten.
Transfer-fetischisten. Ja, ik weet niet wat grootmachten zijn. Dat zijn vooral...
In hun niche toch wel?
Ja, ik vraag me altijd af van in hoeverre zo'n Italiaanse jongen... In hoeverre die de credits opstrijkt van een heel team. Want dat kan natuurlijk van als je... Als je ziet hoeveel die had...
Hij is het boegbeeld en er zit een hele redactie achter hem natuurlijk.
Ja, en dus ook altijd... Ik vind het grappig dat hij zijn invloed rijdt tot ver in het buiten Italië. En ik dus altijd benieuwd ben van hoe dat dan...
Ja, hij was zelfs in de show van FC Afkikken nog. Dan ben je een hele grote speler, toch?
Ja, dat was grappig. Maar dat... Vreemde industrie, want het is natuurlijk wel terwijl er gewoon een economische crisis gaande is, dat we dan allemaal voor geld zitten te kijken hoe...
hoe miljoenen contracten getekend worden, hoe miljoenen bedragen betaald worden.
Terwijl je bijvoorbeeld als supporter heus wel weet dat je eigen club misschien ook financieel er niet super voor staat. Het is anno nu, volgens mij leven we nu wel in een... Ik bedoel, het is nog steeds heel veel geld is gewoon... Fata Morgana geld bij die voetbalclubs.
Ja.
Maar ik heb wel het idee dat we iets meer. Dat er iets minder Wilde Westen clubs zijn die zeg maar gewoon.
Ja, kijk bijvoorbeeld maar naar Valencia. Die heeft alleen maar verkocht.
Ja.
Die trainer wil nu opstappen omdat er niks bij is gekomen. Maar die geven gewoon geen geld meer uit. En dat zie je toch vaker.
Laten we dan maar meteen naar de hoofdrolspeler. De club die eigenlijk al wist dat er op transfer deadline day. Dat het allemaal moest gebeuren. Omdat ze tot nu toe eigenlijk toch weer hun zaken niet op orde hadden. Nog steeds, ik weet niet, ik heb de Money League al, volgens mij, de laatste rapport had ik niet ingezien, maar een van de, zo niet de meest vermogende club op de planeet. Manchester United.
Ja.
Ja, die gooien de boel helemaal om op de laatste dag.
Ja, want, met goede en minder goede transfers in mijn ogen.
Ik denk dat ik namens ons twee spreek. Dat Alex Telles, dat is de linksback van Porto.
Ja, een Braziliaanse jongen.
Ja, en dat is te vergelijken met hoe Angelinho bijvoorbeeld bij PSV was. Want dat is dus in Portugal eigenlijk de beste aanvallende speler in die competitie. Hoewel die linksback is.
Samen met Grimaldo, denk ik, een andere linksback van Benfica.
Ja, en was er echt de grote meneer in die competitie. Deze transfer zat er al een tijd aan te komen.
Ja.
Omdat simpelweg, dit is een back van eind 20 die...
Ondanks 27
goed,
is hij.
Ja, die ondanks een goed niveau nooit tot nu toe bij een topclub heeft gezeten. En nou ja, United heeft een back met overgewicht, Shaw. En die ze zo slecht vinden dat ze een 18-jarige rechtspoot...
Brandon Williams.
Ja, gewoon een rechtsbenige back die in die Europa League duels tegen AZ nou niet echt opviel. Of sterker nog, die het vrij moeilijk had met Stanks. Dat is nog wel een logische.
Ja, en helemaal trouwens, de transfersom is volgens mij iets van 15 miljoen maar.
Ja.
Dat is in deze tijd helemaal natuurlijk een koopje.
Want het is United betaalt daarnaast 40 miljoen voor een jeugdspeler van Atalanta Bergamo die 20 minuten in het eerste heeft gespeeld. Ja, Amad Traoré.
En die ook pas in januari komt toch volgens mij?
Ja. Ja. En die hebben ze dus pas vanwege werkvergunning pas in januari. We moeten het doen met de aanprijzing van Papu Gomez, wat altijd de discount, die wij al vaak de discount Messi hebben genoemd. Die beweert dat het op training dat hij zo goed als Messi is.
Ja.
Nou ja, om daar meteen 40 miljoen voor te betalen, vind ik...
Zou Papu Gomez een commissiekosten krijgen of zo? Bemiddelingskosten?
Misschien. En de vreemdste transfer is dan dat ze het dus transfervrij... Want die was er natuurlijk al die tijd al voor de Bubble Champions League... was die zonder club. Edinson Cavani.
Ja.
Natuurlijk wel in de laatste 10 jaar... Een van de topspitsen in Europa.
Een van de eerste grote spelers die toen naar Paris Saint-Germain, naar dat nieuwe project ging natuurlijk.
En altijd een beetje de pech gehad dat hij... Nou, hij heeft dus heel lang... Eigenlijk zijn beste jaren zijn ondergesneeuwd door Zlatan.
Ja, in de schaduw altijd van de grotere spelers gestaan.
Ja, dat hij eigenlijk dus tot de 5 beste centrumspitsen ter wereld behoorde, maar dan wel rechts buiten moest spelen.
Ja.
Heeft gelukkig wel altijd in het Uruguayaans nationaal elftal, waar het... Hij altijd natuurlijk een echt koningskoppel met Suarez vormde. En de andere 8 spelers volgens mij niet mogen aanvallen.
Alleen maar mogen schoppen.
Daar was hij wel altijd een legende. Want hij heeft natuurlijk ook bijvoorbeeld WK... heeft hij een paar echt schitterende goals gemaakt. Die gaat dus nu post zijn piek. Want ik ben groot fan altijd van hem geweest. Omdat het is van Cavani.
Je zegt het goed, geweest.
Ja, want het is een enorme... Hij is ondanks zijn talent... Want hij is natuurlijk een spits die echt wel wat met een bal in de voeten kan. Een versnelling had. En het is een niets onziende werker geweest. Het is echt... Zijn werklus is echt bijna dat...
Hij heeft eigenlijk altijd te weinig credits gekregen, vind ik.
Want het is echt zoals... we gaan het later nog even hebben over Strand Larsen bij Groningen. En als we bijvoorbeeld dan 1 niveautje omhoog gaan... Dan hebben we bijvoorbeeld Luc de Jong... En we hebben bij Manchester City heb je bijvoorbeeld Gabriel Jesus. Je hebt soms 1 op de zoveel topspitsen.
Die gewoon niet leuk zijn om naar te kijken.
Nee, maar die daarnaast ook gewoon dan... Als de tegenstander de bal heeft, veranderen in een verdediger. Mm. Van die echt zeg maar... Nou, Firmino natuurlijk bij Liverpool. Dat was Cavani al die tijd. Ondanks die verwende club waar hij zat, dat was hij altijd. En daardoor had ik wel altijd echt respect voor hem. Scoorde natuurlijk altijd.
Ja, maar miste ook best grote kansen al, toch?
Zeker.
Dat is altijd ook zijn makker geweest.
Ja, maar dat hij dus nu... Want hij is volgens mij 33.
Ja, 33 gezien.
Dat hij dus nu, voor heel veel... Voor natuurlijk riant salaris gaat hij naar United. Terwijl,
Ja, want hij heeft een heel groot salaris volgens mij in Amerika. En de MLS heeft hij afgeslagen.
Ja, want hij nam zichzelf wel nog een beetje serieus als voetballer.
Ja.
Ik had eigenlijk gehoopt op een hereniging met Suarez bij Atletico. Maar ik denk dat gewoon te prijzig voor Atletico was.
Ja, en dan had ze eerst ook nog Diego Costa moeten slijten natuurlijk. Ja.
Maar jij en ik hebben natuurlijk al vaak over United gehad. Dat het eindelijk een keer een beetje de goede kant op ging met die ploeg. Omdat ze die jonge voorhoede hadden.
Ja, het ging de goede kant op.
Ja, want ze hebben Bruno Fernandes op 10. Nou, dat is sinds januari echt een sensatie. Dan hebben ze de Engelse Robben op rechts met die jacht Greenwood. Rashford, hun ster op links. En Martial, die gewoon echt goed was als een soort van Tadic-achtige valse spits. En dan heb je ook nog Donny van de Beek als reserve nummer 10.
Ja.
En dan nu opeens ja.
Uiteindelijk is dat toch wel een luxe aankoop, hè?
En ja, maar dat je dus nu een groot verdiener haalt, waardoor dus één van dat kwartet dus altijd weer op de bank gaat zitten.
Ja, is Cavani voor de baas gehaald, denk je?
Ik denk het wel.
Van, ik denk ja, hij heeft wel nummer 7 gekregen,
ja,
natuurlijk.
Ja, maar ik denk niet dat je een spits 2 miljoen netto per maand gaat laten verdienen om hem, zoals ze ooit met Falcao hebben gedaan, op de bank.
Nou ja, ik sluit bij Manchester United, sluit ik niks uit natuurlijk.
Nou ja, in elk geval, schrale troost voor Cavani is dat de andere ploeg die ons negatief opviel op deze deadline day is de oud-werkgever van Cavani.
Ja, een Champions League finalist.
Ja, want die hebben ex-Roda-huurling Danilo Pereira.
Ja.
Dat is die reusachtige schopper van het Portugees elftal van Porto.
Ja, is ook alweer 29 jaar.
Ja, heeft eigenlijk ook al zijn betere jaren in Portugal achter zich. En ze hebben het eeuwig vergeten broertje van Thiago Alcantara,
Rafinha. Ja.
Die zat
nog bij Barcelona.
Een jaar of 8 geleden stond hij echt te boek als megatalent bij Barcelona. Heeft bijna een even groot talent als zijn broer. Die weirdly wel, zijn broer heeft de Spaanse nationaliteit gekozen, hij de Braziliaanse.
Ja, want hij heeft ook interlands gespeeld voor Brazilië.
Ja, want hun vader is Mazinho, dus dat is ook een... Maar dat is echt een beetje alsof Ajax zich versterkt met...
De Lorge.
Nee, maar echt met de zesde middenvelder van AZ. Ja. Van dat je denkt van, oh shit, van, hadden wij die nog in de competitie? En dus dat Paris Saint-Germain, ja, dat begint natuurlijk wel echt grappige vormen aan te nemen van... Zij hebben natuurlijk qua star power, denk ik dat ze voor niemand onderdoen. Nee. Hun eerste drie. Toch? Nee, maar Mbappé, Di Maria. Ik weet niet of je een beter trio kan vinden.
Nee, zeker niet als ze al drie fit zijn inderdaad. Maar dat vind ik ook juist het rare eraan. Paris Saint-Germain heeft de Champions League finale gehaald. En ze zetten niet die stap voorwaarts, maar juist achterwaarts.
Ja, maar dat komt dus omdat gewoon die financiële huishouding is daar heel raar. Ze betalen altijd te veel, omdat A, spelers weten dat er veel te halen valt.
Ja, en B, en het is de Franse competitie. Die is natuurlijk iets minder in aanzien dan de echte grote competities.
Ja, je zegt het goed, wat qua aanzien. Hè? Want ik weet bijvoorbeeld niet hoe ver deze qua algeheel niveau onderdoet voor de Serie A en de Bundesliga.
Niet veel?
Ik denk niet. Nee. Maar ja...
Hoe kan het eigenlijk? Dat is zo'n groot land. Frankrijk is toch gewoon echt een groot land binnen Europa. Hoe dat zo achterblijft ten opzichte van de topcompetities?
Ik denk A, dat er toch een bepaald... Fransen zijn natuurlijk wel van dingen van bovenaf reguleren. En dat dus buiten de extreme uitschieter van Paris Saint-Germain en Monaco, dat de andere clubs altijd een soort van... Dat er, net zoals in Nederland, een bepaald soort maatschappelijke redelijkheid van die clubs wordt verwacht. Van dat je dus niet... En nou ja, dat is natuurlijk met Marseille gaat dat altijd mis. Van die geven altijd meer uit dan ze hebben. Maar dat, bij dat hele andere achterveld, dat dus ja, al die andere grote clubs. En ik denk dat de andere verklaring is dat Frankrijk wel een land is waar andere sporten ook groot zijn.
Ja, natuurlijk ja, rugby.
Rugby en wielrennen gewoon echt groot zijn. Ik denk dat dat ook wel iets is, basketbal ook groot sport.
Ja, maar terwijl het toch raar is, want het nationale team is eigenlijk al echt al... jarenlang op wat uitzondering na echt gewoon mega succesvol.
Ja, en ook als je zeg maar 50 spelers zou mogen oproepen voor zijn nationaal team, zou Frankrijk nu al denk ik bijna 10 jaar de beste selectie ter wereld hebben. Blijft vreemd. Maar ja, aan de andere kant, ik ben er niet heel rouwig om, want Paris Saint-Germain, ik heb altijd zoiets van, met de juiste trainer is het nog wel leuk om naar te kijken, gewoon met die spelers. Maar het is ook wel dat, als er nou nog een soort van heel slim plan achter zou zitten, zoals bij Bayern München of Leipzig of Liverpool, dan zou ik er nog wel respect voor krijgen. Maar er zit niet zo'n plan achter.
Nee, dit is gewoon smijten met geld wat je hebt. En gewoon met een groot visnet gaan vissen.
Ja.
En we zien wel wat er blijft hangen.
En natuurlijk, kijk, als je een Mbappé of Neymar, laat staan allebei in je ploeg hebt, is de ondergrens heel hoog. Omdat je hebt twee van de vier beste voetballers op de planeet in je voorhoede lopen. Maar ja, dat je dan... Maar dit is echt... Ik zit even voor Eredivisie equivalent te kijken. Dat is echt een beetje dat PSV en Ajax dan uit het rechter rijtje van België, zeg maar, spelers van 30 gaan halen. Omdat ze dus te veel geld aan de betere spelers hebben uitgegeven.
Zonder dat Berrahinho nou juist net weer een transfer binnen België heeft gemaakt. Dat zou het perfecte voorbeeld zijn dan, toch?
Ja, eeuwig. Dat blijft een van de raardere carrières, hè?
Dat is echt gewoon een transfer deadline legend natuurlijk.
Jim, heb jij clubs gezien waar je het wel... die op de deadline day actief waren... waarvan je denkt van, nou, daar kan ik me wel in vinden? Of ben jij gewoon in de regel er tegen om last minute zaken te doen?
Vanuit het leuke gedeelte van alles willen volgen... ben ik hartstikke voor chaos op de laatste dag. Vanuit business model, vanuit hoe je je club wil runnen... ben ik eigenlijk altijd tegen dat soort deals. Want je moet eigenlijk gewoon je zaken zo ruim in orde hebben. Je wilt niet tegen de klok gaan vechten. Je wil gewoon zo'n speler kennis laten maken. Je wilt een goede match zijn. Dus je moet daar gewoon van tevoren ruim genoeg mee beginnen.
Ik heb een tegenargument. Want Bayern München, die waar het al niet zo slecht mee ging. Ja, want die hebben in de afgelopen post-corona hebben die nu 4 prijzen binnengepakt.
Ja, ze hebben in ieder geval tot voor kort hadden ze nog niet eens verloren.
Ja, en... die hadden natuurlijk al een heel aardige selectie. Nou, we hebben het al kort over gehad. We hebben het weinig over het buitenland de laatste maand gehad. Maar we hebben het al kort over gehad dat misschien wel de beste transfer van deze coronazomer...
Leroy Sané.
Ja, dat die al gemaakt was door Bayern, de regerende Champions League houder. En ik vind wel, als je kijkt wat zij hebben gedaan...
Ja maar Sam, ik heb het nou over puur paniek aankopen op de transfer deadline. Wat Bayern heeft gedaan nu is de backups... gevuld.
Ja.
En niks meer voor de basis gehaald.
Want het was bijvoorbeeld heel simpel. Van
daar ben ik niet op tegen, hoor.
Bayern München was op zoek naar een reserve rechtsback. En dat was natuurlijk heel lange tijd was kandidaat nummer 1, Sergiño Dest.
Ja, die is naar Barcelona gegaan. Ja,
hebben ze gewoon de bidding war van verloren. Dat Barcelona was bereid een prijs te betalen die Bayern niet wilde.
Prima, dan denkt Bayern, wij schakelen door.
Ja, die hebben toen Buna Sar.
Ja, van Marseille.
Ja, een soort van Daley Sinkgraven transformatie heeft gemaakt bij Marseille. Dat was namelijk ooit gewoon een rechtsbuiten. Ja. In de Franse competitie. Redelijke rechtsbuiten bij Metz. En die is toen bij Marseille, dus op een hoger niveau, kwam hij als aanvaller tekort. En hij is toen rechtsback geworden. En dat is een heel aardige, ja echt een heel aardige rechtsback. Nou ja, die hebben ze binnen. Ze hebben van het gedegradeerde Espanyol, hebben ze volgens mij voor een derde van wat ze er vorige zomer voor moesten betalen. Ja, ze...
Marc Roca.
Ja.
En die was 45 miljoen en die is nou nog maar voor 15 miljoen.
En de grap is dus dat de speler waaraan hij me soms een beetje doet denken, want het is dus een Spaanse unit, gewoon echt een wandelende koelkast, maar echt wel met echt techniek. Die is een soort van als vervanger gehaald van Gabi Martinez, die gewoon te oud is geworden bij Bayern.
Ja, dat was een stilstaande koelkast.
Bayern heeft daarnaast in de luwte, dat is een transfer die eigenlijk geen aandacht heeft gekregen, maar in de weken dat Paris Saint-Germain en Bayern in die Champions League bezig waren en richting de finale naar elkaar toe waren, hebben ze eigenlijk het grootste jeugdtalent bij Paris Saint-Germain, wederom.
Ja, centraal verdediger ga je het over hebben.
Ja,
hier.
Ze hebben Kouassi, ja. Die nu volgens mij die nu onder zijn derde naam Nianzou, volgens mij in Duitsland speelt.
Tanguy Nianzou.
Ja, in elk geval een verdediger die vorig jaar, als hij niet die transfer gemaakt had naar Bayern, als hij die niet al vroeg had gemaakt, had hij misschien in de basis gestaan bij de andere ploeg in de Champions League finale.
In ieder geval minuten gemaakt, ja.
Die hebben ze dus als backup gehaald. En dan hebben ze dus nu op de deadline day hebben ze Juve verlost van Douglas Costa.
Ja, alweer.
Maar dan wel op hun voorwaarden. Ze zeiden, ja, wij willen hem terug. Want hij was ooit, in München was Costa echt een goede buitenspeler. Maar we willen geen koopoptie. Dat is helemaal goed. En ze hebben dus ook zonder extra te hoeven betalen, hebben ze dus nu Choupo-Moting, de pinch hitter van...
Van Paris Saint-Germain.
Ja, van het laatste Champions League toernooi.
Die heeft Paris Saint-Germain in de race gehouden.
Ja, want het was gewoon heel simpel. Ze hadden zoiets van, ja, we hebben als Lewandowski backup, Zierkzee, die wil spelen. Nou, ja,
die gaan ze verhuren.
Ja, nog? En Feyenoord staat ervoor open. Maar ik denk dat er tientallen clubs openstaan om hem.
Al zijn natuurlijk, nu we het opnemen, zijn er al heel... De grote competities zijn dicht. Maar,
nee, dus het zou...
Maar als Portugal het nog zou nog kunnen.
Ja, als het een verhuur wordt het dus inderdaad Portugal of Nederland nu nog.
En waarschijnlijk, als jullie dit luisteren, is de deadline al geweest ook, dus zullen we weten waar die speelt.
Maar in elk geval, dat Bayern München heeft dus eigenlijk, terwijl ze dat niet echt nodig hadden, maar zij hebben dus eigenlijk hun selectie van 16 acceptabele... Ze hebben hun selectie van 16 spelers die speelminuten zouden krijgen naar 20 opgevoerd, zonder dat er iets in de basis verandert.
Wat nog steeds voor een topclub redelijk klein is, hè?
Ja, want wat er verandert in de... Ik denk dat buiten die Roca... Ik denk dat die Roca en Sarso nu en dan
Nee, maar het
spelen.
Zijn een heel duidelijke rolverdeling. Ja. Ze weten waarvoor ze zijn gehaald.
Ja, want bijvoorbeeld die Douglas Costa, dat is dus heel duidelijk zo'n speler die nu is gehaald voor kwartier, 20 minuten per invalbeurt.
Plus het feit dat omdat Koeman ook natuurlijk, Koeman en Sané hebben blessures gehad.
Ja.
Dus ja, dat kan altijd nog misgaan. Dus dan heb je Douglas Costa altijd nog achter de hand.
Ja, en dat is dus, het grappige is dus dat als je met een wens de transfermarkt opgaat, op die deadline dag. Nou, bijvoorbeeld United wilde per se een splash maken, het liefst meerdere. Ja, maar, die wilden toch weer
Maar die hadden geen troeven. De verkopende clubs had de troef. En bij Bayern München, elke keer als zij een transfer deden, hadden zij de troefkaart. Ja. Zij bepaalden de voorwaarden.
En de grap is ook dat dus die deadline day transfers van Bayern waren allemaal, die werden afgesloten op deadline day. Maar die waren allemaal al.
Ja, stonden al lang in de pijpleiding, inderdaad.
Maar Bayern heeft gewoon gewacht van totdat de waarde daalde.
Ja, maar Bayern kan ook wachten, want zelfs zonder deze spelers was de selectie op orde.
Ja, terwijl, en dan kan je zeggen van ja, maar argumenteren jullie nu niet twee keer hetzelfde? Kijk, het is vrij simpel. Als Paris Saint-Germain op de laatste dag uitkomt bij een middenvelder die onder Koeman op de drie middenveldsplekken bij Barcelona, ik denk zonder overdrijving achtste stond voor drie plekjes op het middenveld, dat hij achtste in de wachtrij stond. Je kan mij niet vertellen dat Paris Saint-Germain tot op die laatste dag heeft gewacht met toeslaan voor een 27-jarige bankzitter. Want dat is niet waar. En ja, Bayern gonna Bayern. En er is nog een ploeg die eigenlijk altijd slim op de transfermarkt is. Die als je eigenlijk alles uit elkaar legt, dat je erachter komt van, hé, dat Juve.
Juventus, ja, vervelend, hè?
Want als je even per linie kijkt, hè, ze zijn kwijtgeraakt. Ze hebben geslijt achterin de Cilio Rugani. De twee, ja, Italiaanse talenten die gewoon niet goed genoeg waren.
Rugani naar Ren, toch?
Ja.
Ren heeft trouwens best wel goede transfers gedaan.
Ja, maar ze hebben dus de twee Italianen achterin die geen Italiaanse standaardverdediging waren, die hebben ze geslijt.
Ja, maar dat kon ook makkelijk, want ze hebben natuurlijk Demiral en De Ligt en Chiellini.
Precies. En ze spelen nu met drie centrale verdedigers. Ja. Dus ze hebben op het middenveld, ze zijn extreem verjongd. Want ze hebben dus Matuidi en Pjanic in wezen ingeruild voor Arthur en McKennie. En daar hebben ze uiteindelijk niet heel erg veel meer voor hoeven betalen. En ze hebben dan voorin, hebben ze echt grote schoonmaak gedaan. Want ze hebben dus Douglas Costa, die ze gewoon simpelweg een te hoog salaris vonden hebben. En waarvoor ze geen vaste basisplaats konden vinden in het elftal. En Higuain, die gewoon, ja.
Ja, die al sinds dat, eigenlijk voordat Ronaldo kwam was al afgeschreven. Maar sinds dat Ronaldo zat, is het helemaal afgeschreven.
Ja, en ze hebben daarvoor in de plaats. Nou, Morata, daar kan je van vinden wat je kan vinden. Want dat is natuurlijk wel een speler die heel erg ups en downs heeft. Maar ze hebben daarnaast,
heeft het al eerder goed gedaan bij Juventus natuurlijk, hè?
Zeker. Maar ze hebben dus daarnaast, hebben ze, ja, de twee grootste aanvallende talenten op de Italiaanse velden gehaald. Ze hebben Federico Chiesa gehaald.
Ja, van Fiorentina. Wordt eerst gehuurd, zoals heel veel spelers, ja, in Italië.
En Kulusevski. Dus dat is een soort van dat Zweedse toptalent.
Van Parma, toch?
Ja. En het is ook,
of Atalanta. Was dat nou?
Parma. Ja. En zo'n Chiesa is bijvoorbeeld ook een heel erg, dat is wel een heel gerichte aankoop. Want van wat ik tot nu toe van Juve heb gezien, is dat Pirlo wil meerdere systemen spelen. Maar hij wil vooral, zoals je dat noemt, een ongebalanceerde 3-5-2.
Ja.
Dat is wat Conte deed dat ook altijd in het Italiaans elftal. Mede om voor Pirlo te compenseren.
Zodat hij die vrije rol kon blijven houden.
Ja, maar dat er een vijfmans middenveld is en dat dan eigenlijk op één flank dat er een echte verdediger staat. Een echte wing, back en dan nadruk op het woord back.
Back.
En dat er op de andere vleugel dan meer een winger staat, ja, die een soort van wingback speelt. En
eigenlijk gewoon een vleugelaanval die af en toe ook achterin is te vinden.
Ja, en Chiesa, vroeger had je in het Italiaans elftal, had je Candreva. Vroeger, ja. Nou ja, die is ondertussen heel erg over de heel.
Ja, Florenzi kan je ook nog noemen.
Ja, maar Chiesa is dus nu, was bij Fiorentina in die rol echt heel goed. Gewoon echt een heel goede buitenspeler. En ja, als je dat dan allemaal bij elkaar optelt en er dan ook nog even nadenkt dat ze vorig jaar de twee jonge centrale verdedigers hebben op, ja, de markt hadden geschalkt.
En nu heb je nog niet eens Arthur genoemd. Oh ja, Arthur hebben we wel even genoemd natuurlijk, maar
ja, en dat is dan gewoon weer, ik denk dus dat ondanks dat Juventus gewoon het probleem heeft dat ze, zij hebben wel een van die sterren waarmee de Champions League kan winnen, maar wel gewoon op heel oude leeftijd met Ronaldo. Maar als je van, in elk geval, als je dat dan legt naast andere topploegen die moesten veranderen, dus Barcelona en Paris Saint-Germain,
zijn zij rigoureuzer te werk gegaan.
Ja.
Ja.
En ook dat ik ook wel denk van, hier kan je zelfs als er een paar van deze jongens nu gaan mislukken, kan je zeggen van, nou ja, er zat wel het idee van verjonging achter en het idee van spelers voor een wat andere speelstijl dan de vorige.
Maar als je even kijkt naar voorgaande jaren, als je Juventus blijft vergelijken met Barcelona en blijft vergelijken met Paris Saint-Germain, zijn ze toch al jaren koning van de transfermarkt?
Zeker. Want zij zijn altijd gewoon
perfecte balans tussen het jonge talent halen en spelers voor het nu.
Ja, en het probleem wat zij altijd hebben gehad is dat zij net niet de eerste keuze voor clubs, voor spelers zijn.
Ja.
Dus dat eigenlijk, ja, Ronaldo hebben ze dan op zijn 34ste zover gekregen.
Ook maar dat was om een belastingschuld, ja, en nog wat andere verdenkingen te ontvluchten.
Precies, precies. Maar dat is dus, ja, het viel mij op. Paris Saint-Germain, United vielen mij echt negatief op. Juventus en Bayern vielen mij positief op. Maar jij hebt vanochtend eigenlijk iets heel slims. Van, is Real Madrid niet gewoon de transferwinnaar? Door gewoon tijdens corona letterlijk geen transfer te doen.
Ja.
En beeld te slijten.
Even een lekkere reset button voor de financial fair play.
Ja, want ze halen dus hun verhuurde Ødegaard erbij. Ja. Als eigenlijk enige echt nieuwe jongen die speeltijd krijgt. En ze hebben hun probleemkind van de afgelopen 5 jaar gesleten.
Ja.
Met Bale en Tottenham.
De golfcourses in Madrid zullen het zwaar hebben.
Ja, want het hele idee is dus wat hier altijd, als je de stukken moet geloven altijd vanuit Spanje, is het idee dat Real Madrid geschrokken is van hoe die terugslag nadat Ronaldo wegging. Nou ja, met natuurlijk als dieptepunt die 1-4 tegen Ajax. En dat zij toen eigenlijk van plan waren, dat ze hadden het volgens mij intern project 2020 genoemd, van dat ze dan nu weer meteen aan de top van de voedselketen zouden zitten. En dat zij hebben toen door corona meteen bedacht van, nee, project 2020 wordt 21.
Ja, we verschuiven het gewoon.
En het idee schijnt dus te zijn dat er meerdere, wat ze vroeger in het verleden ook hebben gedaan, dat ze dus meerdere supersterren in één window halen. En dat zou dus vooral gaan om Mbappé. En dat is natuurlijk wel, ik bedoel, ja, er zijn maar toch qua naam en faam maar twee clubs waarvoor zo'n Mbappé dat geld uit Parijs zou laten liggen. En dat,
ja,
ik bedoel, dat zijn alleen maar de clubs waar wereldwijd jochies als 7-jarig jongetje al fan van zijn. Dus dat is Barça of Real.
Ja, en uiteindelijk gaat dat ook een beetje Liverpool City nou weer worden. Met de jeugd die opgroeit.
Ik denk dat over 10 jaar inderdaad, ja, dat je dan veel vaker hoort van, ja, ik wil al mijn hele leven bij City spelen.
Ja, maar dat zie je sowieso. Ik zie al best wel vaak jeugd rondlopen met City trainingspakken. Dat was in mijn tijd, dan was je echt gewoon of een Oasis fan of je was een cultheld.
Kijk, ik denk dat Real Madrid gaat de Champions League niet winnen.
Ik denk ook niet dat iemand dat verwacht. Ook niet binnen Real zelf.
Dat weet ik niet. Want inderdaad, dat lijkt mij als je niets haalt.
Precies.
Maar ja.
Maar ze hebben voorin ook nog steeds gewoon best wel wat keuzes rondlopen.
Het is gewoon vrij vreemd dat je in een pandemie, want je weet niet hoe lang er geen fans op de tribune zijn.
Nee.
Je weet niet wat er gebeurt. Stel nou dat we voetbal zonder publiek blijven moeten doen voor nog een heel jaar. Want je weet niet wat er met de populariteit van die sport gebeurt.
Er zijn geen afschrijvingen bijgekomen op de balans voor Real Madrid.
Wat er dan met, naarmate, stel dat die pandemie langer doorsluimert, je weet niet wat er met sponsorgelden gaat gebeuren. Ja. Dus ja, ik heb zoiets van,
Niets
haalt. Je kan in elk geval niet al te hard over zijn dat een club niks doet.
Nee, maar niets halen is ook een bewust keuze in beleid.
Ja.
En ik vind dat niet eens een heel onverstandige.
Ja. Om even naar Nederland toe te gaan. Ja, we hebben dus hier vandaag deadline day hier.
Ja, maar ik verwacht niet dat er nog heel veel gaat gebeuren. Zullen wat huurtransfers zijn. Spelers die buiten de boord zijn gevallen bij grotere competities.
Nou ja, de grootste was natuurlijk in Nederland al een dag of 4 voor de deadline day. Maar Idrissi weg bij AZ is natuurlijk wel echt een grote.
Een uitgaande transfer, ja.
Ja, in de Eredivisie zijn meestal de grote transfers zijn meestal uitgaand. En natuurlijk, ja, het was Klaassen en Kluiberweek bij Ajax. Ja, jongens, wat kan iedereen overstuur worden over reserve rechtsback?
Ja.
Want ik bedoel, gaat het.
Ik heb mijn mening op Twitter al gegeven, inderdaad, maar
kijk, of je nou Kluiber wel of niet goed genoeg vindt voor Ajax. En dat is eigenlijk wel, dat is dan nog wel een interessante vraag. Want dan is het vraagstuk van, hey, een speler die in het midden van de Eredivisie goed is al heel veel jaar, heeft een Ajax of PSV daar iets aan? Nou ja, dat kan je ja of nee vinden. Maar dat er zulke sterke meningen voorbij kwamen over een speler die heel duidelijk de backup van Nusair Masraoui wordt.
Je hebt in tijden van corona heb je nou je reserve rechtsback ingewisseld voor een reserve rechtsback en een hoop geld.
Ja, en die transfer had ik zoiets van, nou ja, daar is veel hot takes over. En ook dat misschien dat ik blijf er altijd bij dat Ajax-fans niet, en dat is door de Champions League succes alweer verergerd, maar dat ze niet helemaal door hebben waar ze in de voedselketen staan.
Je blijft beperkt binnen Nederland.
Want het is bijvoorbeeld echt nog steeds een vrij groot, echt een prestatie op zich dat je met Anthony en Kudus twee spelers haalt die echt, waarvan je na 3-4 potjes al kan zeggen van wow, dat zijn echte
Sam,
versterkingen.
Kijk naar de top 4, naar de reserve rechtsbacks. Ajax, Kleiber, PSV.
Ja, is dat deze? Maar die speelt in de basis. Ja. Dus een jeugdspeler, neem ik aan.
Feyenoord.
Geertruiden?
Ja, Geertruiden, Nieuwkoop. AZ.
Oeh, geef flauw. Wie is de rechtsback van Jong AZ? Weet ik niet.
Ja, maar... Ja, nou ja. Is er niet een heel scheef verwachtingspatroon bij Ajax-Zieden?
Nou ja, ik denk daarnaast ook... Want dus ook de transfer van Klaassen... Als je dan een beetje de kranten leest en social media bekijkt van... Daar was dus ook al de tendens van dat dus onorigineel is. En dat ook van... Dat niet het niveau is wat je wil nastreven of wat dan ook. En dat daar moest ik wel... Daar heb ik in een stuk in Parool gedaan van... Dat toevallig... Daar gaan we het nu over hebben. Maar
ja, want dat, wil je dat stuk een beetje nou ja, verklaren? Want ik heb het nog niet gelezen.
Nee, ja, van dat kijk, ik was gewoon heel erg onder de indruk wat FC Groningen dit weekend tegen Ajax deed. Van, nou ja, zoals je had misschien al kunnen verwachten bij een van de beter verdedigende ploegen in Nederland.
Buisleet die komen erin.
Ja, was het verdedigingsplan echt goed. Groningen hield het op papier een 4-2-3-1, maar in de werkelijkheid wat anders. Ze hield het midden echt goed dicht.
Was gewoon 5-4-1 in het echt.
Ja, want Matusiwa die zakte een soort van uit als derde centrale verdediger. En die was een soort van ook de persoonlijke bewaker van Labiat. En dan dat driemans middenveld kreeg dan hulp van die targetman, Strand Larsen. Die trouwens een partijtje nuttig aan het spelen was. Ja. Maar dat is...
Je bent er geen liefhebber van, want het ziet er niet uit, maar het is wel verdomme handig.
Nou ja, en ook bij die goal van die debutant Balk, wat een heerlijk ettertje was dat trouwens. Hè? Stel je voor, basisdebuut tegen Ajax en dat je zo vervelend durft te zijn, dan heb je best wel ruggengraat.
Ja, maar wordt het verwachtingspatroon nou niet te hoog voor die jongen? Ja, het blijft wel natuurlijk.
Er zijn wel vaker wonderdebuten geweest, maar ik vond het in elk geval echt leuk. Maar ik vond bij die even ik bedoel, dat is het enige aanvalsmoment van Groningen wat er moet besproken worden. Maar dat die Strand Larsen, dat die counter waar hij dat schot wat Onana uiteindelijk dus pareert en waar de rebound voor de voet van Bak van die Strand Larsen was ook nog aardige versnelling op die counter. Want het was dus Masraoui was weg op het moment dat Gravenberg een lange bal van Groningen van achteruit verspeelt.
Ja.
En die Strand Larsen van die ook dus echt als een beer aan het meeverdedigen was. Dat was een heel aardige versnelling, want hij loste Alvarez. En Alvarez, je kan veel over Alvarez zeggen, maar hij is niet traag. Van, nou ja, jij bent echt geen fan van de jongen. Maar wat ik vooral knap vond aan Groningen is dat die een wedstrijdplan hadden waar je eigenlijk alle problemen van Ajax boven zag komen.
Ja, maar het plan was hetzelfde als vorig jaar. En weer had er nog geen antwoord erop.
Nou ja, het plan was... Nee, ja, qua intenties was het plan. Maar de uitvoering was gewoon weer op een andere manier het midden dichtbouwen. Hè? Ja. Van dus een mannetje in de verdediging erbij in het midden. Een mannetje op het middenveld erbij in het
midden. Ibala heeft het altijd al gezegd.
Centrum moest close. Ja, het centrum was close.
Ja, en wat gebeurde Peter met Ajax? Niks over de flanken. Ja, een paar loze voorzetten.
Ja, maar het was dus echt... Want Alvarez is dus nu duidelijk de zondebok bij Ajax. En ik heb gewoon niet het idee dat helemaal... Dat heel erg oorzaak-gevolg is. Van dat je kan wel de hele tijd de meest beperkte speler gewoon qua voetballend vermogen eruit...
Dat herken je wel, hè?
Ja, tuurlijk. Maar... Dat verklaart niet hoe een voorhoede met de sterrenkracht van Ajax geen enkele kans uitspeelt in 85 minuten tijd.
Je hebt niet verloren van Groningen omdat Alvarez erin stond. Dat niet.
En bijvoorbeeld dat als we dan kijken naar... Nou ja, er is één zomerproject van Ten Hag echt geslaagd. Dat is dat hij Schuurs de sleutels van de auto gaf. En dus ja, tot aan die schouderblessure lijkt dat in elk geval... Schuurs lijkt wel oranje niveau.
Ja, Schuurs en Blind is wel het koppeltje.
Ja, maar alle andere projecten, dat hij dus Alvarez met iemand wil koppelen op het middenveld. Nou ja, ik denk nog altijd dat je een basisplaats voor Alvarez kan inruimen, maar niet op deze manier. Bijvoorbeeld in elk geval niet het duo Alvarez-Gravenberg. Dat wordt hem niet. Dat kon je na gisteren echt wel...
Alvarez-Kudus dan?
Eerder, want ik denk gewoon wel dat Kudus op dit moment gewoon echt meer brengt dan Gravenberg. Promes op 10. Ja, ik had nog zoiets van, ik begreep de gedachtegang erachter. Maar je kan ondertussen wel zeggen dat...
Ja, maar zelfs goede gedachten kunnen verkeerd uitpakken.
Ja, want bijvoorbeeld Promes, het grappige is dus vaak als een ploeg het moeilijk heeft tegen een ploeg die defensief goed staat...
Dan komen je goede spelers niet aan de bal.
Precies, je haalt de woorden uit mijn mond. Van dat dus dat je, stel dat je tegen Bayern München speelt, dan wil je een tactiek bedenken dat Nabri en Sané...
Zo min mogelijk de bal zien.
Dus
al die paaslijnen afschermen.
Promes kwam extreem veel aan de bal tegen Groningen.
Ja, maar ik weet waar je naartoe wil, Sam.
Maar nooit op de plek waar je hem aan de bal wil hebben.
Plekken rond de middelcirkel of aan de zijkant.
Tadic kwam echt heus aan de bal tegen Groningen. Maar niet op de plekken waar je hem wilde hebben. En dan de speler die de bal wel moet hebben... als verbindingsspeler voor die drie goede aanvallers... Labiat, kwam 14 keer aan de bal.
Ja. Die stond echt op een eiland.
Nou ja, en dus dat, nou ja, we zijn project 1 met Alvarez met iemand ernaast. Dat lijkt nog niet helemaal te lopen.
Promes op 10?
Nee. Tadic links eigenlijk wel. Maar de prijs die je daarvoor op andere posities betaalt... en het feit dat je Neres dan op de bank hebt zitten... die tol lijkt hoog.
Ja, veel te hoog.
En ik denk dat het experiment wat... ook. Ik denk dat het experiment wat het eerste sneuvelt... Dat
Labiat in spits.
Ja, ja. Dat. En dan kan je twee kanten opgaan. Van je kan er gewoon voor kiezen van... ja, we willen de beste 11 spelers op het veld. Nou ja, dan moet Tadic daar staan.
Want
ja,
Tadic in de punt en Neres naar links.
Ja, dat is wat de fans willen. En je kan ook
Ik ben een fan.
Je kan ook nog redeneren van... Ajax heeft een spits nodig. En dan zou je dus Traoré... waarvan we nog steeds niet... het is nog steeds een onbekende waarde...
Ja.
Dat je Traoré een paar wedstrijden de kans geeft.
Of, van
dat
zou of zelfs dan, nog een goed Old Huntelaar.
Dat is natuurlijk ook nog een optie. Van, ik weet niet hoe dat fitheid technisch of dat mogelijk is. Want Huntelaar is natuurlijk loopt echt al een tijd mee. Maar ik denk in elk geval dat dit experiment nu. Het was gewoon duidelijk dat een goed verdedigende ploeg liet gewoon zien dat de puzzel bij Ajax gewoon nog niet is gevallen. Dat die nog niet in de goede plek
is. En Sam, is het dan een voordeel voor Ten Hag en Ajax dat er nou een interland weekend. Ja. Tussen zit, zodat ze meer bedenktijd hebben. Of juist, ga je juist meer piekeren?
Nou ja,
en kan je niet gelijk door?
Je haalt dus een speler... Je haalt dus eigenlijk gewoon iemand die... een oudere versie van Donny van de Beek.
Ja, is in het buitenland wel iets anders gaan spelen.
Ja, maar
natuurlijk.
De redenering is... Ja, omdat Werder Bremen nooit de bal had. omdat Duitse rechterrijtjesploegen... Die pressen een ongeluk en die counteren een ongeluk.
En daar speelde hij ook meer als echt een halfspeler.
Ja, zeker. Maar dat was natuurlijk omdat... Ja, omdat
kijk, ja, Werder was geen pretje om naar te kijken.
Een non-technicus op 10. Nou ja, kijk, de beste ploeg op aarde heeft het ook, met Thomas Müller. Maar dan moeten er wel daarnaast natuurlijk individualisten staan.
Omheen moet heel veel van Werder mogen zitten.
Niet, nee. En zo'n Everton, toen Klaas er zat, ook niet. En dan kan Klaas er niet, dan moet hij in een nuttiger rol spelen. Maar ik denk dus dat hij bij Ajax, als je even denkt, van als je er ziet van, nou ja, Kudus als controleur met vrijheid, dat lijkt wel een goed plan.
Als de Frenkie de Jong.
Ja, en Ten Hag wil heel duidelijk een verdedigend tegenwicht daarnaast
hebben. Dus dat gaat Klaassen niet worden?
Dat gaat Klaassen niet worden.
Ekkelenkamp misschien?
Ekkelenkamp misschien. Als hij dus weigert twee linkspoten, als hij Martinez, Kudus echt niet ziet zitten, dan Ekkelenkamp. Maar ik denk...
Dat Alvarez blijft?
Alvarez dat na een tijdje toch Martinez weer de kans krijgt. Maar ik denk dus wel dat Klaassen gewoon... echt als, zoals Donny van de Beek, lopende 10 is gehaald. Omdat ik denk dat de smaken nu te veel op elkaar lijken voorin. Dat iedereen wil de bal in de voetjes.
Ja.
En tegen Groningen zag je gewoon echt dat er...
Ja, Groningen liet dat prima toe. Die vonden dat prima, die bal in de voetjes.
Die vonden dat echt helemaal prima. En nou ja, gelijk hadden ze. Want ik bedoel, echt de twee kansen die Ajax voor dat slotoffensief kreeg...
Was dus, een kopballetje van Labiat.
Ja, en dat was op een... briljante passeerbeweging van Tadic in een kleine ruimte en een voorzet van 40
ja,
meter.
Ja, en ik zag heel veel mensen een 100% kans noemen, maar dit vond ik geen 100% kans. Zeker niet met een kop.
En de andere, de wel 100% kans van Promes was gewoon echt een direct gevolg van een individuele actie van
Neres. Ja.
En dat waren dus geen...
Ook zijn enige goede actie van Neres, volgens mij.
Geen enkel tactisch principe stond aan de basis van een kans bij Ajax.
Nee.
Want dus ook die lat situatie, dat was gewoon slot.
Ja, dat was gewoon opportunisme.
Ja. En... het is gewoon heel duidelijk dat er een andere smaak daartussen moet. En dat Klaassen
en die had je
smaak.
Met Van der Beek, had je die? En die heb je nou weer met Klaassen.
Ja, en daarom ben ik ben erg pro deze transfer. En bedenk ook hè, dat vorig seizoen begon Ajax met Masraoui Blind als middenveldskoppel. Dat werd toen Marien Blind.
Ja, er zijn heel veel verschillende combinaties geprobeerd.
Dat werd toen een hele poos Alvarez Martinez. Dus achter de vier aanvallers Alvarez Martinez.
En eigenlijk als Ajax wil je zo'n koppel niet als, ja, als middenveld.
En toen uiteindelijk pas eind oktober viel de plooi Martinez van de Beek Ziyech.
Ja.
Dat, ik denk dus dat Ten Hag, hoewel hij dat wilde voorkomen dit jaar, en daardoor dus in de voorbereiding een heel harde keuze maakt. Hij zei van, we spelen met Alvarez en Gravenberg of Alvarez Kudus. Maar die keuze, ja, na die wedstrijd zondag kan je dat niet helemaal.
Hij heeft zichzelf met de uitspraak ook een beetje moeilijk gemaakt. Want hij zei, voor het eerst hebben we dit jaar rust in de voorbereiding. We kunnen echt naartoe werken. We hoeven niet al direct te pieken.
Ja.
Vanwege de Champions League voorronde. En dan, ja, dan doe je dit. En dat, ja, gaat nou heel hard als een boemerang terugkomen.
En laten we dan ook even kijken naar, in ons ogen, de andere grote titelkandidaat. Want ondanks dat Feyenoord nu bovenaan staat, zien wij nog altijd, denk ik, PSV als...
Ja, we gaan naar een goede wedstrijd van Feyenoord. Dat was het. Gaan we niet ineens omslaan van Feyenoord is titelkandidaat?
Ah ja, wel hilarisch dat Dick Advocaat zegt, ja, Bozenik is er eentje voor Kuit. Wat een Dick Advocaat. Never change, ja, alsjeblieft, man.
Ja, maar die man is nou zo oud. Wie gaat hem nog veranderen?
Maar ik heb dus ook... Ja, ze zullen een jong Feyenoord. Het is... Wat een man. Wat een held.
Maar hij hoeft toch helemaal niet meer aan de toekomst te denken. Hij denkt aan nu. Hij wil nog één kunstje doen.
Ja. Dat slecht nieuws voor Kutsju. Die vorig jaar toch echt liet zien...
Oh, we gaan toch bij Feyenoord houden?
Nou ja, heel kort. Van die Portugees, die Teixeira, die is goed. Dat is,
nou, zijn begin is hoopgevend.
Ja.
Laten we niet gelijk zeggen dat hij goed is. Nou, wel trouwens. Hè. Nou, Laten we lekker een keer op het doen.
Ik vond hem erg goed.
Hij is goed.
Linssen in de spits. Dat lijkt mij dat... Als hij dit nog een wedstrijd doet, denk ik dat Jurgensen een probleem heeft.
Ja, maar Jurgensen heeft sowieso met fitheid al een probleem.
Dat is waar. En luister, Feyenoord is... Nou ja, zeker nu de buitenlandse competities gesloten zijn.
Ze blijven Berghuis houden.
Ze hebben Berghuis nog de komende 3 maanden. Dus dat is... of de komende 4 maanden. Dat is al... ja, want die staat na 4 speelrondes op 6 goals en 2 assists, volgens mij. Hè?
Hoeveel penalties?
Nou ja, luister...
Ja, je moet ze wel maken. Nee, maar toch...
Heb je die 4-1 gezien dit weekend?
Ja, nee, maar...
Holy Moses.
Nee, maar... We gaan hier toch kort over zijn. We zijn het toch allebei over eens dat Berghuis gewoon een hele goede speler is.
Ja,
en... Vooral voor Eredivisie begrip is het een topspeler.
Maar ik ben nog niet bereid Feyenoord boven PSV op hetzelfde niveau als PSV en Ajax in te schatten.
Nee, eens.
Want PSV, grappig. Want jij en ik kwamen hier vanochtend. Ze zijn altijd blij elkaar te zien, hè?
Nou.
Oké, dan in elk geval vanaf één kant. Ik ben altijd blij om jou te zien. En dat jij eigenlijk met deze PSV was slecht. En dat ik zei van, ja, maar PSV was ook, behalve slecht, waren ze ook goed.
Nee, PSV was leuk.
PSV was leuk. Want er is namelijk wel, dat is wel zo tot nu toe, behalve Heracles was de uitzondering. Maar tot nu toe is er wel reuring in de tent bij die ploeg. Want...
De kans op korfbaluitslagen is zo groot bij dit PSV.
Want dit werd dus 2-0 voor PSV. Nou, op papier lijkt dit dus juist een heel zakelijke... Dit was echt...
Dit had AZ Sparta tafereel kunnen zijn.
Zeker. Want Lisandro Semedo, die rechtsbuiten van Fortuna...
Op de brommer, maar wel met oogkleppen.
Als hij die oogkleppen niet zou hebben, zou hij ook bij Benfica of Porto spelen. En niet bij Fortuna Sittard. Want holy shit, die verprutste een paar echt geweldige acties.
Moet zeggen, Mvogo stond echt ook gewoon goed te keeper.
Stond goed
behalve
keepen.
Meevallende keeper is ook gewoon echt een keepende keeper.
Die Seuntjes is, vind ik, voor rechte rijtjesploegen echt geweldig.
Ja,
want
mooi.
Dat is zo'n luie, zo'n begaafde speler is dat. Maar even, ja, PSV. Aan de ene kant, ja, dat druk zetten, het gaat nog niet altijd goed, maar dan...
De voorste vier gaat goed.
Ja, de voorste vier. En er wordt druk gecreëerd.
Maar er zijn nog 6 anderen.
Ja, maar Jezus Christus, de ruimtes daarachter. Van dat is... het liep dit keer goed af. Echt met dank aan die Semedo van liep het goed af. PSV heeft uiteindelijk een speler gehaald die jij en ik... Waar wij over te spreken zijn, Sangaré.
Ja, van Toulouse.
Dat lijkt, wij denken allebei dat iemand wordt die naast Rosario komt te spelen. En dan de wat... avontuurlijk ingesteldere van de twee controleurs wordt.
Ja, zeker. Met drang naar voren toe.
Dus dat is niet een aankoop die verdedigend de boel verandert. En
laat je niet in de verwarring brengen door zijn fysieke gesteldheid. Want het is een kast.
Ja.
Maar het is ook gewoon een hele goede voetballer.
En je hebt natuurlijk, ja, voorin nu, er zijn minder smaken. Want daar, ik vond dat er te veel aanvallers waren. Ja, nou, dat vonden ze zelf ook.
We hebben het erover. En ja, Maxi Romero dan geblesseerd.
Bruma eindelijk Bruma... geslijt. Jouw minst favoriete speler in de Eredivisie, dacht ik zo.
Nee. Want aan de ene kant wel, want hij heeft mij ook gewoon in de val laten lopen. Ik was heel erg enthousiast toen Bruma naar PSV kwam. Maar dat bleek alleen de YouTube-filmpjes te zijn en niet de 90 minuten.
Ik wil niks jinxen voor PSV-fans. Want ik ben altijd in voor diversiteit onder de kampioenen en in de titelstrijd en noem het allemaal maar op. Maar het doemscenario is natuurlijk dat PSV niet kampioen wordt en dat Lammers een halfgod in Bergamo wordt. Hè?
Die jongen is wel goed begonnen, hè? Heerlijk doelpunt.
Mamma mia.
Ja, maar goed, ze hebben ze Havi.
Maar vooral, ja, ik zeg het zo vaak, ik blijf erbij. Ze hebben Donjan Malen.
Ja.
Van
wereldkampioen buitenspel goals maken inmiddels.
Zeker,
dat wel.
Maar hij is natuurlijk zo op de brommer.
Hij maakt ze wel allemaal, hè?
Maar Malen is de enige speler in de Eredivisie die waar ik gewoon niet zou knipperen als hij 5 keer scoort in een wedstrijd. Nee. Ik denk van, oh, tuurlijk.
Is vorig jaar al gebeurd, hè?
Ja, maar ik bedoel, dat hij heeft dat. Er gaat zoveel dreiging vanuit. En het grappige is dus dat bij PSV zijn ze dus helemaal into Gakpo. Omdat die tot nu toe de constante is. Terwijl, ja, kom op. Van Gakpo is prima. Maar dat wordt niet je ster.
Nee.
Van kom op.
Zolang Malen in je ploeg speelt, ja, kan je niet over een andere ster gaan hebben.
Het plafond van Iataren is ook nog steeds wel heel anders dan dat van Gakpo. Maar ja, geen Iataren, hè, deze week.
Nee, en er komt alleen nog maar concurrentie bij natuurlijk. Een Van Ginkel?
Ja, het is natuurlijk de vraag of hij ooit nog speelt. Kijk, ik snap PSV heel goed. Want
dit is wel een buitenkantje. Want
tuurlijk.
Moet je er iets van verwachten? Die jongen heeft sinds 2018 geen wedstrijd meer gespeeld.
Ja, maar heeft PSV elke keer een titel geschoten?
Niet helemaal waar. Hij is 1 keer niet kampioen geworden.
Nee, maar wel dat ene jaar dat hij erbij kwam. Ja. En dat hij zo goed. Snap je? Van, ik bedoel, het was natuurlijk een soort van in die rol van Klaassen, maar dan nog wel wat dominanter. En ook wel nog wel wat alom aanweziger.
Het verschil met Klaassen is alleen dat hij wel gewoon nog minuten heeft gemaakt. En Van Ginkel, ja.
Ja.
Al een blessuregeschiedenis had. En het er niet beter op is geworden.
Nee. Maar ja, PSV. Ik denk dus echt dat PSV. Dat je bij PSV veel meer de kans hebt dan bij Ajax en Feyenoord. Dat ze een kleintje een keer met 8-1 vernederen. Maar ik heb ook
er
het
komen
idee,
meer random uitslagen bij PSV.
Er gaan ook een keer. Dit gaat een paar keer mis natuurlijk. Tuurlijk. Omdat je hebt niet altijd geluk. Net zoals dat je niet altijd pech hebt met kansen. Van ja, voor hetzelfde geval had je gewoon een heel. Had je dus echt heel vreemd op je. Was je echt heel vreemd op je bek gegaan tegen Fortuna.
Ja.
Wederom, want dat is hoe wij altijd het rechterrijtje aanpakken. Hè? Van ploegen afkruisen waarvan we denken dat ze niet slecht zijn, tenminste. Fortuna is geen slechte ploeg, volgens mij.
Nee, zeker niet als ze in omschakeling kunnen blijven spelen.
Ja.
Waar ik nog trouwens wel even naartoe wil, is centraal verdediging van PSV. Baumgartel zou weggaan naar voren.
Ja.
Gaat niet door.
Ja, wat is daar gebeurd?
Ja, hij zegt zelf dat hij te weinig perspectief ziet. Maar hoe slecht moet dat perspectief wel zijn als een andere perspectief op de bank is bij PSV?
Ja, en het rare is ook.
Waarvoor wordt hij gehaald dan? Om potjes FIFA te spelen? Is hij de nieuwe e-sporter van Voelemanders?
Hij wel een e-sport naam. Timo is wel een e-sporter. Want ik ben Timo, e-sporter.
Ja, nee.
Maar dat. Ja. Poeh.
Hoe slecht moet je perspectief dan wel niet zijn?
Ja, ik begrijp de lezing gewoon niet helemaal. En dat Voelem ook doorpakt en een best wel. Eveneens best wel dure klant. Dat ze die Joachim Andersen, die ex-Twente-speler die bij Lyon nu is geflopt.
Ja.
Maar dat bijvoorbeeld, ja, die is ook niet. Ik denk dat die niet naar Fulham gaat als om reserve-backup te zijn.
Nee.
En dus ja, vreemde situatie.
Ja, want hij brengt nou PSV wel een lastig pakket. Want ik denk dat PSV geen nieuwe verdediger gaat halen nu.
Nee.
En ik denk dat het toch best wel nodig was.
Ja, Jordan Theese heeft echt geruisloos opeens een vaste basisplek, hè, bij dat PSV. Want het is nu ook dat als er nu ook geen nieuwe concurrent voor hem komt.
Ja, maar ja.
Ja, dat is dan heel snel gegaan met de
reserve rechtsback. Ja, maar zie jij het op de lange termijn werken, dit kop op Boscarli These?
Ja,
je moet nooit alleen in koppeltjes denken, want het is natuurlijk een teamprestatie. Maar
ik weet het.
Ik blijf het kwetsbaar vinden.
Ja. Nou ja, dat zag je dit weekend weer.
Precies.
Even over kwetsbaar gesproken. Alkmaar Zaanstreek.
En dan de muur, zoals die wel genoemd wordt door de AZ-supporters en AZ zelf. Die is aan het afbrokkelen.
Dus wacht even.
Sneller dan de Berlijnse muur.
Het was het weekend ervoor was die slotfase 3-3 van Fortuna Sittard hem aan te rekenen. Dan heb je dus bij een 4-0 voorsprong en er is niks aan de hand, want je schiet nog op de lat, je krijgt nog een penalty. Je veroorzaakt, nou ja, echt op een Mvogo-achtige manier een indirect vrij trap, 1-4. Je laat je compleet verrassen door een schot van 40 meter, 2-4. Je maakt een debiele overtreding, rood en 3-4.
Ja, ja, tweede gele kaart, ja, dat is rood.
Maar dat, dat zijn dus 4 tegengoals op rij, waar je echt niks... Want ik ben altijd, ik vind een keeper onder de bus gooien, dat ik denk van ja, luister, voetbal is een spel van fouten. En het compleet... Nou, bijvoorbeeld Mvogo had natuurlijk wel 2 fouten die je echt hem mag aanrekenen.
Ja, maar jij bent niet de eerste die hem nou onder de bus gooit. Hè? Weet je wie er nou mee is begonnen? Nee. Arne Slot, die verdedigt hem zelf niet eens meer.
Nee, maar dat kan ook niet.
Nee, precies. Nee,
maar bedoel, kijk, luister, een trainer kan natuurlijk niet na... Als een keeper hem in een tijdsbestek van 80 minuten 4 doelpunten kost... En 2 keer tussen 2 keer 2 punten kost, dan kan je niet blijf verdedigen.
Even in context,
al is het je veteraan.
Even in context naar vorig jaar. Vorig jaar de minst gepasseerde keeper. Nu al 8 tegendoelpunten tegen in 3 wedstrijden.
Ja, maar waarvan er 4 echt geen tegengoals hadden mogen zijn.
Hij doet me zo denken aan Isaacson van PSV. Een zak aardappelen die naar de grond valt.
Ja. En ook dus, nou, ze hebben Hobby Verhulst. Ja, het zou natuurlijk wel heel bizar zijn als een Oranje International gebankt wordt voor een KKD-keeper.
Gaat niet gebeuren.
Nou, ja, Jim, luister, er zijn wel eens keepers voor minder. Bijvoorbeeld, kijk hoe Oenerstal bij PSV het opeens gedaan had.
Jawel, maar Bizot heeft natuurlijk wel echt, die is international bij AZ, een van de grote jongens. Was Oenerstal bij PSV natuurlijk niet, hè?
Nee. Maar...
Plus het feit, er is een nieuwe trainer gekomen die daadwerkelijk een wens had. Bij AZ is er geen nieuwe trainer gekomen.
Nee, dat is waar. Maar ja, ik vind dit... ik heb dit bijna nog nooit meegemaakt.
Ja, mijn AZ-worry-meter gaat inmiddels al naar een 8 toe.
Ja, terwijl het was dus in die beginfase dat je dacht van... Oh, ja, oké, okay, het ziet er wel aardig uit. En die Carlsen naar Albuquerque.
We lachen er altijd om. En Koop Meijner zei het ook. Als hij 5-0 wordt, is het een heel andere wedstrijd.
Ja, dat is wel een van de... Dat is nu al de beste uitspraak van dit seizoen, hè?
Ja, en normaal zeggen we dat precies je toon, maar... Ja, ja, dit was gewoon
echt,
waarheid.
Weet je, de categorie van het is nooit leuk als je tegen een boom aanrijdt. Jezus. We spreken al een heel andere wedstrijd als die 5-0 valt. Maar ja, AZ, man.
En Idrissi gaan ze missen.
Maar ook gewoon 3 wedstrijden waar er eigenlijk op basis van het veldspel echt geen veldje aan de hand is. En je laat 6 punten eruit liggen.
Terwijl, nou, nog niet gewonnen, hè? Nog steeds niet.
En ook, als we heel eerlijk zijn, geen moeilijke tegenstander gehad.
Nee, maar dat kan je voor iedere topploeg zeggen nou natuurlijk in het begin.
En enige andere Nederlandse ploeg waar ik nog met jou over wilde hebben, want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad, behalve dat wij wat sceptisch over ze zijn. FC Utrecht speelt vrijdag tegen Heerenveen. Heerenveen natuurlijk al 9-3 gestart.
Koploper.
Utrecht creëert een kans of 30 tegen Heerenveen. Ja. En niet allemaal grote kansen, maar ik denk dat Utrecht als Elia eenmaal vast meespeelt... En Kerk is natuurlijk gebleven.
Ja, Kerk blijft inderdaad.
Kerk op rechts, Elia op links.
Tenzij er in Rusland nog een gigantisch miljoen...
Dat is waar. Nou,
wat komt. Kijk, okay. Er is weer een beetje geld in Rusland natuurlijk, hè?
Klein waarom? Beetje. Huh? Waarom? Heeft Trump, is Trumps factuur doorgekomen?
Ja, Poetin heeft er even wat doorgesluist.
Dat,
Nee, maar als je ziet naar Ejuke die voor 12 miljoen naar CSKA Moskou gaat.
Dat is waar.
Er is weer wel wat geld.
Maar dat... Ik bedoel, Kerk op rechts, Elia op links is wel een probleem voor heel veel ploegen.
Ja, en ze hebben nog, achterhand hebben ze nog Arzani natuurlijk.
Ja, maar ik blijf bij Utrecht zo vreemd vinden, want ze spelen dus 4-3-3.
Dat middenveld zeker.
Hebben ze voor 3 middenveldsplekken hebben ze Maher, Van Overeem, Gustafsson, Boussaïd, Van der Streek.
Ramselaar.
Die nu nog hangend... Maar dat zijn dus... Je hebt 3 middenveldsplekken en de 6 smaken die je hebt, ze kunnen allemaal voetballen.
Ja, maar het zijn allemaal aanvallend ingestelde spelers.
Ja, van je kan dus eigenlijk van, want het is dus echt een soort van alsof je een pokerspeler bent met een enorme tik.
Eigenlijk is van Overeem is je meest defensieve middenvelder en dat is geen defensieve middenvelder.
Een spelmaker. Want dat is het grappige van, zij kunnen dus nooit bluffen op de counter te zullen spelen. Omdat, ja, ik bedoel, je hebt dan wel spelers nodig die een tackle kunnen inzetten en bal kunnen. Snap je, dan heb je die jongens die bij Groningen rondlopen. Zouden Groningen en Utrecht niet gewoon een paar spelers met elkaar kunnen ruilen?
Ja, Matusiwa er één naar...
Die lijkt me te goed. Ik denk dat ze die niet afstaan. Maar
ligt eraan wie ze ervoor terugkrijgen.
Want dat is namelijk wel zo. Bij Groningen valt er één ding te zeggen.
Die hebben creativiteit nodig.
Nou, maar die hebben een neusje voor welke Ajaxiden ze moesten halen. Hè? Ze hebben Zeefuik en Sierhuis met heel veel winst doorverkocht.
Ja.
En Dankerlui en Matusiwa zijn echt goed daar.
Ja. Ja,
dus dat was grappig. Maar even
ik snap die haat naar Ajax niet van de Groningers.
Nou ja, ik bedoel, wordt de grootste club in het land niet in elke competitie gehaat?
Tuurlijk.
Dat is,
hoort erbij toch?
Toch? Dat is toch ook... Ik denk dat de gemiddelde persoon die buiten Beieren woont... ook niet super cool is met hun...
Dat denk ik ook niet, nee.
Maar ja, jezus. Dat Utrecht, ik vind dat een vreemde ploeg. Die kunnen echt voetballen.
Ja.
Maar ik vind het... dat ik denk van...
Ik weet ook nog steeds niet wat ik van Van der Brom moet vinden als trainer.
Ja, nou ja. Het is wel een bepaald soort... Je weet wel een bepaald soort voetbal te verwachten... Even heel kort. Premier League is dronken. Maar echt...
Ja, United flink op zijn kloten gekregen van Tottenham.
Want ik weet niet of de pubs open zijn met corona en nog steeds in Groot-Brittannië. Maar dit zijn echt...
Maar wat is er met Liverpool aan de hand, ja?
27 Aston Villa.
Aston Villa, één van de degradatiekandidaten?
Nou, dat lijkt me niet.
Jawel.
Maar nu nog niet meer. Nu toch niet meer, kom op.
Nee, maar nou worden weer heel valse verwachtingen gecreëerd.
Nou, als je de beste ploeg in het land met 7-2 verslaat, dan kan je wel wat, toch?
Ja, kan. Kan je op die dag wel wat, ja. Maar
welke
garantie voor de langere termijn?
Ze hadden één heel goede speler. Nou, die had 3 goals, 2 assists, Jack Grealish.
Grealish, ja, is gebleven.
Heel weird. Ross Barkley, die ik vorig seizoen ronduit goed vond bij Chelsea, die mocht weg.
Ja, maar die is gewoon slachtoffer geworden.
En ze hebben een speler gehad die ik in de championship heel goed vond. Ollie Watkins.
Ja.
Dat is echt een dynamisch. Die speelt 1 seizoen bij Aston Villa.
Voor flink geld is hij trouwens ook gehaald.
28 miljoen. Ja. Ik heb het even gecheckt. Want ik wist dat jij ook fan van hem zou zijn. Maar die gaat voor meer geld dan dat volgend jaar naar een grotere club.
Ja,
dat lijkt mij duidelijk.
Een binnenlandse transfer in Engeland gaat altijd voor miljoenen.
Maar ja, jezus. En de week, en dus een paar dagen daarvoor City. Die er 5 vangt van Leicester.
Ja. Ja, maar dit past toch gewoon prima in dit jaar, 2020?
Ja, het rare is dus dat al die topclubs zijn zo raar allemaal, behalve Bayern. Iedereen is dronken, behalve Bayern.
Zit Bayern niet gewoon achter het coronavirus?
Ja, of ik weet niet of ze pompen Paulaner in het water bij al die andere clubs. Van, ik weet niet wat de, ik weet echt niet wat er aan de hand is. Maar ja, Liverpool, man. Dat,
maar hier schreeuwen wij toch als voetballiefhebbers en volgers toch altijd om minder voorspelbare competities?
Tuurlijk.
Nou, moeten we dit er gewoon toejuichen?
Tuurlijk. Dus dit is top. Maar het is natuurlijk wel vreemd dat het nu bij Bosjes gebeurt. En dat ook United met 6-1 verliest van Mourinho's Tottenham. Dat eentje die je niet helemaal ziet aankomen. Mourinho molken trouwens wel weer echt chef-kusgebaar mooi uit, hè?
Nee, maar ik had eigenlijk van hem verwacht, als hij zou winnen van United, dat hij à la Adebayor helemaal over het veld zou gaan rennen en gewoon een buikschuiver maakt, puur voor de camera's.
Ja,
dat zou toch geweldig zijn?
Welke echt kut dat Tottenham's revival gebeurt met Bergwijn... op de bank en of zelfs niet bij de wedstrijdselectie. Want dat is gewoon, want dit is dus nog voordat Bill fit genoeg is om te spelen. Ja, dat is echt een probleem.
Alles heeft zijn prijs.
Ja, zo zie je in die Premier League. We hadden de vorige uitzending volgens mij ook al over van je kan zonder iets fout te doen gewoon alsnog de lul zijn daar. Gewoon simpelweg doordat er een nieuw speeltje is gehaald.
Ja, doordat er te veel geld in omloop gaat.
Ja. Dus ik hoop echt dan dat er deze winter al iets rondom hem gebeurt. Want dit is gewoon na Memphis de beste aanvaller in Nederland. Gewoon echt best wel duidelijk zelfs.
Maar als je sowieso naar de Premier League kijkt, nou echt alle favorieten hebben gewoon al een keer puntverlies gehad.
Ja,
als je kijkt
Chelsea ziet er niet uit.
Als je kijkt naar de top 3, die bestaat nou volgens mij uit Everton, Aston Villa en Leicester, denk ik.
Ja.
En dan heeft Aston Villa zelfs nog volgens mij nog een wedstrijd minder gespeeld.
Ja, en dan bijvoorbeeld, wij denken... Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik denk dat Leicester gewoon een goede ploeg is, doordat die Rodgers er zit en dat die gewoon slimme spelers hebben gekocht. Ik denk dat Everton ook echt gewoon wel onder Ancelotti nu...
Ja, ik heb heel veel kritiek gehad over Everton en wat ze gehaald hebben. Maar tot nu toe mag elke Everton-fan, mochten ze bestaan in Nederland, mij hard uitlachen. Want ik zit toch helemaal mis.
Calvert-Lewin is een goede spits.
Ja. Ja, James Rodriguez. Ik had dit niet verwacht.
Nee. Ja, het is gewoon, het heet natuurlijk, het is hoog risico, hoge beloning. Hè,
van, ja,
het is,
high risk, high reward.
Of, ja, nou, dat is wel heel lelijk anglicisme van me, dat ik gewoon letterlijk iets, maar ja. Dat, ja, Gámez is echt, ja, hij kan echt voetballen.
Ja, maar die twijfels waren er toch bij niemand?
Ja.
Alleen zijn fysieke gesteldheid en dan ook nog in een van de meest fysiek zware competities gaat spelen.
Ja, maar ze hebben dus wel het grappige. Ze hebben dus één echt enorm risico op het middenveld gecompenseerd met twee best wel zekerheidjes. Ze hebben Doucouré van Watford gehaald en Alan van Napoli. Dat zijn natuurlijk wel... Ja. Alan was een beetje onder Gattuso een beetje weggezakt bij Napoli, maar dat is gewoon een echt goede stofzuiger.
Maar ik had meer een Wayne Rooney scenario gezien bij zijn terugkeer naar Everton met Gámez.
Ja, ik niet. Van, bij mij was het gewoon heel... gewoon hopen. Dat was zo'n mooie voetballer. Ik ben wel
blij dat hij weer speelt.
Ja, want hij heeft zoveel van zijn piekjaren heeft hij op de bank gezeten bij Real Madrid. Van dat zo, bedoel, de speler die hij bij Porto en Monaco was, dat was weergaloos.
Toen was hij ook nog wel even een stukje sneller en behendiger, hè?
Zeker, want, zeker. En hij is toch,
die jongen is wel van een haas naar een schildpad veranderd.
Nee, tuurlijk. Want hij is toch ook, hij heeft toch de ene pornoactrice voor een andere ingereld, toch? Qua relatie? Of haal ik nu hem door elkaar met iemand... Want hij is ook iemand die volgens mij een redelijk wilde levensstijl naast het veld erop nahoudt.
Die research heb ik nog niet gedaan, maar...
En het blijft natuurlijk, zolang dat Everton goed is, blijft het natuurlijk pijnlijk als je voor de Eredivisie-fan en vooral de Ajax-fan, dat hij Richarlison had in de Eredivisie kunnen spelen.
Ja, maar dan had hij er een jaar gespeeld.
Dat is wel waar.
Ja.
Want dat is een serieuze. Dat is echt serieus.
Nee, zeker zo.
Dat Interland, we gaan het volgende week over de Interlands hebben.
Ja, want de Interland-break komt er ook aan.
We hebben er drie, hè? Drie interlandpotjes in 8 dagen tijd. Wat is één ding wat jij wil zien onder het oranje van Frank de Boer? Dan, daar sluiten we mee af.
Alles waar Frank de Boer niet voor staat.
Dat is hard. Ja. Iets redelijker, Jim. We zijn in een goed humeur.
Veel direct spel. En team lekker ophangen aan Memphis weer.
Ja.
Dat wil ik zien.
Ja. Achter de komma maakte jij ook al mijn verzoek. Ik ben voor één ding gewoon toorn niet aan wat er met Memphis, met Oranje, bij Oranje is.
Zou je teleurgesteld zijn? Transfer naar Barcelona niet door?
Ja, ik bedoel, dat denk ik wel. Dat is toch gewoon voor een speler die bij Lyon speelt en waarvan de trainer van Barcelona, ook nog eens de trainer waar je op je allerbest onder hebt gespeeld bij Oranje, van dat hij zo er geen geheim van maakt dat hij je wil hebben. En dat je dus kan samenspelen met Messi. Ja, ik denk dat dat een...
Maar nou kunnen we zien, zoals dat zo mooi heet, uit welk hout de pij gesneden is. Ja, hoe gaat hij met deze tegenslag om, nadat hij al lang geblesseerd is geweest?
Mexico gaat met knikkende knietjes dat oefenduel in. Jim?
Hey, maar zullen we het nog even als afsluiting hebben over de lotingen van de Nederlandse clubs?
Heel kort, want we zitten al voorbij het uur. Ajax, Liverpool, Atlanta, Midtjylland.
Ja, ik zie het somber in.
Ja. Qua wedstrijd, qua entertainment waren de top.
Ja, want het zijn wel allemaal ploegen die Ajax in ieder geval een Champions League verband nog nooit heeft tegengespeeld.
Ja, maar qua, ik denk niet. Ik denk gewoon dat dit Ajax gewoon over twee wedstrijden.
Het niet redt tegen Atalanta in ieder geval, want dat is je directe concurrent. Ja, ja, Liverpool is niet je concurrent.
Nee, dus ik denk. Ik hoop het natuurlijk voor de coëfficiënte Polonaise. Ik hoop natuurlijk altijd op Nederlandse stunts. Maar...
Ja, maar die kan je in de Europa League, kan Ajax ook nog halen.
PSV?
Ja, die hebben op zich een...
Die hebben geloot?
Ja, die hebben PAOK Saloniki, Granada en Omonia Nicosia uit Cyprus.
Dat is...
Een loting met perspectieven.
Als je de andere pools zag,
ja,
dat is een gunstige loting.
Ja, zeker.
Toch, dan moet je ook niet te ingewikkeld maken.
Dit moet PSV gewoon halen, toch?
Feyenoord.
Ja, Feyenoord heeft het al... Misschien nog wel iets moeilijker. CSKA Moskou.
Mm-hmm.
Dynamo Zagreb en Wolfsburg AC. In Oostenrijk zitten toch best goede ploegen.
Ik vond ze niet zo goed tegen Ajax in de voorbereiding.
Nee, maar wat zegt voorbereiding?
Ja, dat is waar. Maar jij zit natuurlijk veel beter ingevoerd in het Russisch voetbal dan ik. Ja. Want geld is daar een beetje op. Maar ja, wat jij al zei, ze hebben wel Ejuk, hè?
Ja, het geld komt juist weer een beetje terug. Ja. Ze hebben Adolfo Gajic, ook een Argentijnse spits. Dus ik vind het moeilijk, man. Zagreb is ook gewoon altijd een heel clichématig, maar een talentvol team.
Zeker. In elk geval die ploeg die rondom die Olmo, die nu heel goed is bij Leipzig, stond. Ik weet niet in hoeverre... Want ik weet wel dat er één goede voorstoppers naar Duitsland vertrokken. Maar ik weet niet in hoeveel... Want ze speelde 2 jaar geleden in de Europa League tegen dat Benfica van João Félix. Toen die er nog zat. Toen Benfica ook echt een paar toptalent had. En toen heb ik ze 2 wedstrijden gezien. En vond ik ze... Dat ik dacht van, jemie, Nicky, wat de spelers hier.
De staat bij
maar
Zagreb
ik weet dus niet in hoeverre die er nog zijn.
Nee, maar we kunnen verwachten dat bij Zagreb altijd wel weer een nieuw blik talent wordt opengetrokken, toch?
Ja, dat is natuurlijk de jeugdopleiding, hè?
Ja.
En dan AZ?
Ja, die hebben... Ja, ze wilden Champions League halen, maar ze hebben voor Europa League standaarden een Champions League loting gekregen. Real Sociedad.
Mm-hmm.
Napoli. En het Kroatische Rijeka. Rijeka zit oud eigenlijk, ziet Robert Muric bijvoorbeeld bij.
Ja, dus
maar
is...
dat is toch wel het lelijke eentje in de ploeg, in de pool met Sociedad en Napoli.
Napoli is dus echt de ploeg die je niet wilde loten.
Ja, maar hoe serieus gaan ze het nemen?
Want dat ligt eraan. Want kijk, als Napoli van zijn eerste 7 Serie A wedstrijden er 5 of 6 wint, dan gaan ze natuurlijk gewoon met een letterlijk C-elftal, gewoon zoals United vorig jaar tegen AZ in die pool deed. Ja. Van dat zou natuurlijk wel perspectieven bieden. Maar Napoli 1, Gattuso heeft het verrassenderwijs redelijk op de rails daar. Ze hebben onze grote spits Osimhen van Lille erbij.
Ja, één van de top 3 duurste transfers deze window volgens mij.
Ja, en ze hebben gewoon natuurlijk de twee Mighty Mouse's. Ze hebben gewoon de 2 dwergjes zitten er nog. En die kunnen altijd wel wat met zijn Insigne.
En zelfs Lozano begint te draaien.
Ja. Dus dat is...
Ja, Sociedad wel goede spelers kwijtraakt, maar hebben nog steeds een Isaac.
Ze zijn raar begonnen, maar die hebben wel gewoon... Die hebben echt een extreem goede jeugdopleiding,
hè? Ja, maar zonder Ødegaard, zonder Llorente.
Ja, maar ze hebben David Silva in plaats van Ødegaard. Ja. Dat is ook geen aderlating.
Als je het fysiek allemaal vol weet te houden, ja.
En ze hebben Oyarzabal, en het is natuurlijk altijd de vraag... dat we krijgen dan 2 grabbelton-wedstrijden van... krijgen we Jan Oezai de slechtste man op het veld te zien...
Of
Jan Oezai waarin Van Gaal een toekomstig Ballon d'Or winnaar zag. Toch? Dat vind ik een heel leuk soort voetballer. Van dat je echt niet weet wat je krijgt.
Ja, het is kop of munt.
Ja, dus dat is...
Maar je voorspellingen... Ajax dus derde, denk je?
Ja.
Ik ook. PSV...
Groepshoofd.
Ja. Feyenoord?
Weet ik niet. Laten we gewoon even... Ignorance is bliss. Feyenoord, ja.
Ja. AZ? Nee. Nou, dan zijn we er, denk ik.
Zou dat een heel erge eindscore zijn? 3 ploegen in de Europa League? Na de winststop?
Zeker niet.
Nee.
Nee, toch? Mogen we blij mee zijn. En voor AZ is als AZ het niet haalt, dan kunnen ze toch niks verwijten. Met die loting.
Ja. Nee, dat is waar. Nou ja, Jim. Was weer leuk.
Ja, we zijn weer aan het einde gekomen. Volgende week, zoals gezegd, gaan we het inderdaad al over Nederland zelf al hebben. Want alle competities liggen stil. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben van ons uurtje iets langer voetbalgepraat. En de rest mij niks anders meer dan een shout-out te geven. Shout-out Gamins Rodriguez.
Shout-out Bruce Tol.